We willen graag met elkaar lezen uit Joël 3, vanaf vers 16 tot het einde. En met elkaar zingen uit Psalm 26. Vers 8. Dus Joël 3, vanaf vers 16 tot het einde. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 26. En daarvan het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 8. Lees uit Joël 3, vanaf het 16e vers. En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks, en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Gij lieden zult weten dat ik, de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dagen geschieden, dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan, en het zal het dal van Sittem bewateren. Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welke land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun lieder bloed reinigen, dat ik niet gereinigd had, en de Heere zal wonen in Sion. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heer Almachtige God in de hemel, Geeft u ons vanavond alstublieft een ogenblik, een indruk, voor zover wij dat verdragen kunnen, van wie u bent. De Heilige, de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde. U die in uzelf volkomen volmaakt bent. U die niet door mensenhanden gediend hoeft te worden als iets behoevende. U die schrikkelijk torent over de zonde. U die geen onheiligheid kan zien. Of u moet ze met de straf, de eeuwige straf, straffen. O, en geef ons dan ook enige indruk van wie wij zijn. O God, stof zijn we, en tot stof zullen we wederkeren, maar dat niet alleen. Wij zijn vol van zon, vol van ongerechtigheden. Vol van vijandschap tegen u en wij staan van nature met gebalde vuisten naar de hemel. En wij roepen het u toe, hebt gij de hemel maar en geef ons dan maar de aarde. O Heere, wat ontzettend wie wij zijn. Haters van u en haters van onze naasten. Hooguit bereid om onze naasten een plaats te gunnen als het bijdraagt aan ons persoonlijk welzijn en ons persoonlijke voorspoed. Maar o wee als een andere mens ons dwars zit, als een andere mens ons in de weg staat, o, we zijn geneigd om elkaar te vermoorden. Dat zijn wij. O God, geef ons daar toch een indruk van, voor het eerst en weer opnieuw. Opdat we ons zouden buigen en onze hoogmoedige hoofd en onze harde, stijve nek zouden buigen voor u. Opdat in dat licht het wonder zo groot zou mogen worden, Heer, dat er in de Bijbel staat. Dat u uw zoon gezonden hebt naar deze door de zonde vervloekte aarde. Om zondaar zalig te maken, om het verlorene te zoeken. O God, wie kan uw genade peilen? Wie kan uw liefde doorgronden? Wat heeft u bewogen? U hoeft immers door mensenhanden niet gediend te worden. U hebt niets nodig. En toch, u had gedachten des vredes. U wilde zich een volk vergaderen. Om uw lof te verkondigen. Hoewel u het niet nodig had, u wilde het toch. En daarom zendt u nog goede tienerlijk verkondigers uit van die zeer blijde boodschap. Om te nodigen. Kom, tot de bruiloft. O God, mag dat vanavond gebeuren. Neem alles weg wat daartoe hinderen kan, want en natuurlijk mens kan dat niet. En natuurlijk, mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En daarom als wij hier staan, in ons vlees, dan zal er alleen maar allerlei goddeloosheid en allerlei oneerbaarheid uit onze lippen komen. Maar neem dan een kool van het altaar, Heere. Roer onze lippen aan, versterk onze wankelende schreden. Maak onze wankelende knieën vast. Doe ons staan in de mogendheden des Heeren, Heere. Zegen uw woord, Heer. Zegen het getuigenis wat zoveel jaren later mag klinken zoals het uit de mond en uit de pen vloeide van Bunyan. Mag het ook vandaag nog gebruikt worden tot zaligheid van zondaarszielen. Neem alles weg wat hinderen kan, Heer. Wij werpen ons op u. Geef Aaron zijn hurs, opdat we het samen niet wetend zouden mogen leren vanavond. Om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond weer samengekomen bij de 30e lezing over de christenreis van Bunyan. Dus we zijn al wat avonden onderweg. En als we elkaar op straat zouden tegenkomen, dan klinkt nogal eens de vraag, hoe gaat het? Gaat goed? Hoe is het met je? En die vraag zou ik vanavond ook wel willen stellen. Er zijn nou zoveel avonden met elkaar op reis. We wandelen als het ware zo wat mee met de christenreis. Zoals Bunyan het ons afschildert. En hoe is het nou met u? Moet ik anders vragen? Waar woont u? Waar woon je? Je zegt, nou ja, Streefkerk, Oud-Alblas, alles mee. Nee, maar waar woont u geestelijk? Weet u nog dat we begonnen zijn met de eerste lezing over de stad Verderf? Weet u nog dat we van nature allemaal in die stad leven? En als er geen godswonder gebeurt, we allemaal met de stad Verderf zullen vergaan? Weet u het nog? Weet u nog hoe God handelt met steden? Sodom en Gomorra. De stad Verderf die met vuur verbrand zal worden? Hoe zult u de toekomende toorn ontvlieden als u nog steeds na 30 lezingen in de stad Verderf woont? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat u het daar nog uithoudt? Of zegt u nee, ik heb het daar niet uit kunnen houden. Ik heb het gezien. De stad wordt omgekeerd. En ik ben op de vlucht geslagen. Ik ben gaan vluchten. Ik wist niet waarheen, maar ik moest vluchten. En toen, misschien zegt u ja, is heel erg om te zeggen, maar ik was een stukje op weg en ik heb toch eens omgekeken. Of het nou eigenlijk echt wel zo is dat de stad in de brand gaat en het waren toch zulke mooie spullen die ik achtergelaten heb. En ik had toch ook zo'n aangenaam leven. En misschien bent u een zoutpilaar geworden, daar staat u nou. Gedenk aan de vrouw van Lot, uitgetogen. Vlucht en een zoutpilaar geworden. Of zegt u nee? Nee. Ik mag weten dat er een evangelist gekomen is en die heeft me gewezen op het poortje. Ik heb het gezien, er is een mogelijkheid van zalig worden buiten mezelf. Ja, misschien bent u over die stapstenen mogen gaan door die poel. Misschien bent u erin gevallen en er weer uitgeholpen. En toen? U zei, nou ja, dat zijn toch wonderlijke zaken. Toch, dat hebben mensen toch van nature niet. Ik ben uit de stad Verderf. En ik heb toch een zicht gekregen op de mogelijkheid van zalig worden. Ja, ik denk toch dat ik dan toch wel wederom geboren ben. Kan toch niet anders? Als u daar blijft staan, komt u om. Voor eeuwig om. U zegt, nee, maar dat niet hoor. Nee, daar kon ik het niet bij laten. Ik heb moeten vluchten. De toekomende toren moeten ontvlieden. En ik ben gekomen tot aan het poortje. En ik heb over de poort gezien. Klopt, en u zal open gedaan worden. En mijn hart heeft moed gevat. En ik heb geklopt en ik heb geroepen. En ik zei, nou ja. Goed, het is dan wel niet open gegaan. Maar ik sta er maar toch. Weet u het nog, hoeveel er stond? Zwart van de mensen. Allemaal kloppen. Weet u het nog, die pijlen uit dat kasteel van de boze, die schieten op die mensen die kloppen willen. Weet u het nog, hoe ze in elkaar zakt, ontmoedigd. Het helpt toch niet. Of één keer kloppen is genoeg hoor, en dan moet je afwachten. En dan ga je zo zitten, dan wacht je gewoon tot die komt. Keren wat aan doen. En zo is het zwart van de mens. Of zegt u nee, ik heb geklopt, ik heb geroepen, ik heb gesmeekt. Mijn zonen David, ontferm u mijner. Ik ben blijven roepen. Smeek. Ik ben door de knieën gegaan. En ik heb gezegd, dan moet ik sterven aan de poort. Maar ik kan niet meer terug. Misschien heeft u daar gelegen. En is uw roepen verzwakt. En is het steeds zachter geworden. En heeft u het fluisterend moeten uitzeggen. Het is rechtvaardig, o God, als ik moet blijven kloppen. En straks al mijn kracht uit me gevloeid is. En u nooit open doet. Het is rechtvaardig, o God. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon en uw straf beantwoorden aan uw eer als u me laat liggen. Ik zal niet twisten, Heer. Misschien is het u vergaan. Dat u dacht het leven te verliezen. En het er nog mee eens was ook. Als u daar zou moeten blijven. Maar ik weet zeker. Als u daar gelegen hebt. En verenigd bent geworden met Gods recht. Eens geworden bent met het vonnis. Uw doenwaardigheid en uw onwaardigheid hebt ingeleefd en het hebt beleden. Als u nooit naar me zult horen. Terecht. Terecht. Maar terug kan ik niet. Ik weet zeker dat de deur is opengegaan. Want hij heeft het gezegd. Klopt. En u zal opengedaan worden. En dan bent u door het geloof. Wat u daar ontving door de Heilige Geest. Door die poort heen gegaan. Eens anderen geworden. De poort van de wedergeboorte. Wederom geboren. Door het geloof. Ik ben gestorven. Maar ik leef. Ik heb alles moeten verliezen. Ik heb alles verloren. Maar Christus Jezus, verkoren wiens eigendom ik ben. Misschien zegt u ja daarna, ik weet dat ik het meegemaakt heb. En ik weet dat het is niet in de hoek geschiet. Dat is geen misschientje. Maar daarna heb ik zo ontzaggelijk in de war geraakt. Ben ik nou verlost? Zijn mijn zonden nou vergeven? Ben ik nou een kind van God? Misschien heeft u ook na die poort nog met dat pak gelopen, zoals Christen daar zeulde met het pak. Heeft u nog steeds lopen zeulen met vergeven zonden? Waarom? Omdat er bij uw geloof nog onvoldoende kennis was gevoegd, zodat u wist wat u in Christus had. En ik hoop het van ganser harte dat de Heer u dan in dat huis van uitlegger heeft gebracht en waar u onderwijs gekregen hebt. Al dat onderwijs, zoals we uitgebreid hebben met de gelaten brief van Luther, wat toch het huis van uitleggen vormde voor Bunyan, dat u daar onderwijs gekregen hebt voor uw ziel. Wat het is om in uzelf totaal dood en doemschuldig te zijn, niets anders te hebben dan zonde en ongerechtigheden. En toch, uw volkomen gerechtigheid alleen in Christus te mogen hebben. Dat hoop ik. Dat het onderwijs van die lezingen heeft mogen bijdragen. Of welk onderwijs ook. Of welke prediking ook. Dat doet helemaal niet de zaken. Maar om u te brengen tot die vrijheid der kinderen Gods. Te weten. Wat wij in Christus mogen hebben. Om gebracht te worden door de Geest bij het kruis. Weet u het nog? Het lege kruis. Als een bevestiging en als een verzegeling. Uw zonden al en zonder tal zijn goediglijk vergeven. Een leeg kruis. Waar u aan had moeten hangen. Maar niet hangt. Waar Christus aan heeft willen hangen. Maar niet meer hangt. Want hij is gestorven. Misschien heeft u door het geloof die blik mogen slaan. Niet alleen gestorven voor onze zonden. Maar in het graf mogen blikken. het open graf. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat u hebt mogen zien dat al uw zonde, het handschrift der zonde wat tegen u was, daar als een groot pak in het graf is terechtgekomen, begraven. Uw zonde geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En misschien heeft u die drie figuren in uw leven bevindelijk mogen ontmoeten. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon die het zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Of met andere woorden, spreekt van troost en van vrede. Het getuigenis van God de Vader te mogen horen. Dat hij genoegen heeft genomen met de betaalsom van zijn zoon. De liefde van God de Vader te mogen kennen. Te mogen proeven. Om tot een kind van God aangenomen te zijn. Een kind van de schepper van hemel en van aarde die zegt, je bent mijn kind. De Heilige Geest mogen leren kennen in zijn verzegelende, getuigende werking. Dat die geest gaat getuigen met mijn geest, dat ik een kind van God geworden ben. Dat die geest me de woorden op de lippen legt die ik nooit zou durven uitspreken. Ik, monster. Ik, vuile zondaar. Hoe zou ik tegen God durven spreken? Maar de geest die woorden op mijn lippen legt en me de vrijmoedigheid geeft om te zeggen, Abba, Vader. De Heer Jezus die tot mijn ziel spreekt en zegt, zeg het maar na, onze Vader, die in de hemelen zijt, ik ga heen tot mijn Vader, ja natuurlijk. U bent toch de eeuwige Zoon Gods, maar ook tot uw Vader. Een Vader in de hemel te hebben. De Geest die dat getuigt, maar dat niet alleen. De Geest die de zaligheid die is aangebracht, verzegelt in mijn hart, er als het ware het stempel opzet en zegt, deze gerechtigheid is gangbaar in het koninkrijk der hemelen. De prijs is betaald. En weet u wat die geest dan doet? Groter troost. Ja, ach, wat is groter en kleiner, maar heerlijke troost. Deze geest komt in mij wonen. Weet gij niet dat gij zijt een tempel van de Heilige Geest die in mij woont. En die mijn bevende hand grijpt en zegt, kom, ik zal je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. En het goed dat nimmer meer vergaat, zul je ongestoord verwerven. Geest die mijn dwaze, domme bestaan wil helpen onderwijzen. De trooster die in de benauwdheid en de moeite van het leven wil troosten. En zegt tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen, stil maar. Vrees niet. Ik ben met u. Ik help u. Ik ondersteun u. Dat die geest ook is. De erbij geroepene. De tussentreder. De parakleet. Dat is de advocaat. Als ik dan weer in zonde val. Uit zwakheid. Dan gaat die geest er als het ware weer tussen staan. En Christus gaat weer tussentreden. Zodat God de Vader, als hij mij ziet, ondanks al mijn overtredingen, geen zonde meer in mij ziet. Geen zonde meer in mijn Jacob, geen overtreding meer in mijn Israël. En dan gaat de psalmist zingen, kun je het begrijpen? Nu stap ik rustig aan. Ik woon niet meer in stadverderf, gelukkig. Ik heb dat pak van zon en ellende niet meer op mijn rug, gelukkig. De dood jaagt nu geen angst meer aan, want alles is voldaan. Nu stap ik rustig aan. Betreed een effen baan. En toch, vorige keer hebben we het gehoord, en wat kan het misgaan, hè? De Heere zegt, dit is de weg, wandel in dezelfde. Het is de weg, gaan. Maar ja, moeilijke weg. Steenachtige grond, scherp. Dus ja, wat dacht Christen? En hopende, we kunnen best ook een ander weggetje gaan, toch? Iets anders, iets prettiger, iets comfortabeler, dan gaat het beter. Dat zijn ze vreselijk, vreselijk terechtgekomen. In het kasteel van de twijfeling, onder de slaande hand van reus wanhoop. Zijn ze diep gezonken. Zo diep, dat ze bijna zo ver waren dat ze zichzelf van het leven wilden beroven. Zo diep. En Bunyan heeft dat ons getekend, hè? In dat hol, in die gevangenis, je vrijheid kwijt. De vrijheid der kinderen Gods kwijtgeraakt. In een donker hol. Ik zie geen hand meer voor ogen. Zonder eten, zonder drinken, in droefheid. Ondertussen door die reus wanhoop, vreselijk geslagen en gefolterd. Alle krachten verloren hebbend. En uiteindelijk ertoe aangezet om zichzelf van het leven te beroven. Om zichzelf wat aan te doen. Kent u dat? Dat je heel goed mee kon komen in wat ik allemaal gezegd heb. Dat je zegt, dat is niet in de hoek geschiet, ik weet het. Maar nu, mijn vrijheid kwijt. Geen licht meer, ik zie het niet meer. Geen eten meer. En wordt in de prediking, wordt het brood voorgehouden, het brood gebroken in de bediening van het avondmaal. Wordt de wijn geschonken. Wat voorheen u dierbaar en uw hart verfriste en vernieuwde, doet het niet meer. In droefheid door eigen schuld. En dan vreselijk geslagen en gefolterd door die wanhopige gedachte, vergeefs op God gehoopt. Waar is God nou? Op wie je bouwde? Aan wie je je zaak vertrouwde? Waar is God? Ja. O mensen, dat is zo benauwd. Zo benauwd. Kun je beter een hobbelachtig weggetje hebben met hele scherpe stenen dan God kwijt te raken. En daar zaten ze. Maar weet u het nog? Op enig moment gingen ze bidden. Heel lang niet, hè. Je kan zo diep vallen en je kan zo diep wegzinken dat je niet eens meer durft te bidden. Maar dan gaan ze bidden. En dan opeens vindt hij in de zak, vindt hij de sleutel. Weet u het nog? De beloften van God. En de vorige keer heb ik wat nadruk gelegd op het hanteren van de beloften door de christen. Maar ik haast me om eraan toe te voegen. Het hanteren van de beloften door de Heilige Geest. Want als u in die kerker zit, dan kan ik wat tegen u zeggen. U moet nou die beloften opdiepen uit uw zak. Maar hoe dan? Kan ik zien? Ik weet het niet. Waar haal ik het vandaan? De Geest doet dat. Hè? En ja, ach, ik ben nou al bijna de halve avond aan terugblikken, maar laat me maar. Ik heb sowieso al zitten zoeken in de Bijbel. Denk, wat zouden nou teksten kunnen zijn geweest die de Heilige Geest gebruikt heeft, hè, om die mannen weer uit dat hol te halen? Want misschien zit er vanavond ook iemand die zegt, zo zit ik in dat hol. Ik zie het niet, ik weet het niet. En misschien wil de Heilige Geest vanavond deze woorden nemen en indragen in uw hart, zodat u vanavond jubelend opspringt en zegt, de sleutel, de belofte van God aan mij gedaan, zodat u vanavond huppelend van zielenvreugd door de kerkerdeur heen treedt. mag wederkeren op het smalle pad ten leven. Zo eens kijken. Het eerste. Ze zaten in de gevangenis. Zou de Heere nou een belofte hebben vanavond voor zielen die in de gevangenis zitten? Ik zal u zekerlijk bevrijden. Gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Dat is hij. Als vanavond een kind van God zit zo diep in de duisternis dat je niet weet waar je het zoeken moet. God zegt vanavond door zijn woord, ik zal u er zekerlijk uit bevrijden. Kan lang duren misschien dan. Vast en zeker. Roep me maar aan en ik zal u eruit helpen. Dat is het eerste. Tweede. Het is duister, hè. Het is zo donker, hè, in die cel, hè. Misschien zit u zo al, hè, zo in de duisternis. Dat je geen licht hebt over je levenspad. Niet meer kan terugblikken op die zoete wegen die God met je is gegaan. Je bladert door de Bijbel en je zegt, daar staat het toch, Heere. Daar sprak u tot mijn ziel en daar en toen daar in de kerk, ik de bank, ik had zo aanwijzen, toen kwam u toch en toen sprak u toch met woorden van vrede tot mijn ziel. En nu, donker. Hoor wat de Heere zegt tot zijn kinderen in de duisternis. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Zeg God, kan me misschien lang duren. Maar hij belooft het. Nog wat. Zonder eten. Zonder drinken. Ze zitten vanavond wel een kind van God wat zegt, niet alleen geestelijk, maar ook in het natuurlijke. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Hoe moet ik alles betalen? Hoe moet ik de rekeningen betalen? Hoe moet ik eten? Hoe moet ik drinken? Hoor eens een woord van de levende God tot u. De psalmist zegt het. Ik ben jong geweest. Ik ben oud geworden. Maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Dus ja, dat kan niet. De Heere zegt, uw brood zal zeker zijn en uw wateren gewis. Dus u komt niet om. In dure tijd en hongersnood. Het kan op het randje gaan. Het kan er ontspannen. Het kan nooit meer goed lijken te komen, maar toch wel. En dat is geestelijk ook zo. Je kan versmachten van de honger. Smachten van de dorst. Je tong kan geestelijk aan je gehemelte kleven. Zodat je niet eens meer roepen kan. Hij zal de beker der verlossing aan je lippen zetten. Hij zal je laten drinken van het water des levens om niet. Opdat u de beker der dankzegging weer zou mogen opheffen in de gemeente. En zijn lof zou mogen verkondigen. Dat doet hij, hoor. Kan even duren. Hij doet het. Of is God niet waarachtig dan? Doet hij niet wat hij beloofd heeft dan? Heb u zo'n God? Nee. Nog wat. U zegt maar nou zeker in die gevangenis. Maar die vijand is zo machtig. Die reus wanhoop is zo machtig. Kan geen kant op. Hij sleept me overal heen. Hij slaat me. Hij doet. Ik beef en ik zit er. Hoor eens wat de Heere zegt. Ik zal u redden. Spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen. Voor welker aangezicht gij vreest. Ja, weet je het nog vorige keer? Oh, wat was die woedend, hè? En wat ging die achter die hopende en christen aan, hè? En slaan. En schoppen. Hij zou ze doodslaan. En met dat hij de doodslag wil geven. Eén straal zonlicht, weet je het nog? Door de tralies van de cel. En hij verstijft. Hij kan niks. Christus grijpt in. De nood kan hoog gaan. De legers kunnen rondom uw leven liggen. Met duizenden zwaar gewapende soldaten. Totdat God zegt, nou moet je even iets hoger kijken. Want die voor ons met ons zijn, zijn veel meer dan die tegen ons zijn. Vrees toch niet. Ik zal u redden. Wat waren ze nog meer in die cel? Bedroefd. Treurig. Ach, mijn eigen schuld. Zo verdrietig. En ach, ik kan natuurlijk praten, ik kan natuurlijk zeggen. En misschien zegt u wel, nou dat is je. Maar als u dat doorleeft, wat een verdriet. Wat een pijn, wat een moeite kun je ondervinden als je God kwijt bent. Hoor eens wat de Heere tot u te zeggen heeft. De geest des Heeren, Heeren is op mij, zegt de Heer Jezus. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om, waartoe is Christus gezalfd? Om de treurigen Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Daar is Christus voor gekomen. Om zijn verdrietige, treurende, benauwde volk op te zoeken. Met die lieflijke voeten. Hè? Zeg Jesaja. Die voeten als der hinde. En het kan nog zo benauwd zijn en nog zo buiten hopen zijn. En opeens is hij daar. Weet je nog bij de discipelen? Deur op slot hoor. Het is allemaal uit de hand gelopen. Heer Jezus is gestorven. De fariseeën en schriftgeleerden staan ons naar het leven. Hoe moet het toch? En opeens staat hij in het midden. En wat zegt hij? Zeg het eens. Vreest niet. Ach, mijn volk, ben je nou gekleed in een gewaad van treurigheid? Ben je nou gekleed in het diep zwart vanwege vijandsdwinglandij? Ik zal het gewaad des lofs geven voor uw benauwde geest. Vrees toch niet. Wat een sleutels. Eén zo'n sleutel. En het is opgelost en opgeklaard. Ik maak het nog even af hoor. Ze werden geslagen. Daar waren ze door gewond. Ze waren zo zwaar verwond dat ze op enig moment niet meer konden opstaan. Niet meer konden lopen. Maar hoor eens. Al bent u nog zo verwond en nog zo geslagen. De Heere zegt het vanavond tegen u. Zie, ik zal u de gezondheid en de genezing doen reizen. Ik zal hen lieden genezen en openbaren een overvloed van vrede en van waarheid. Je kunt nog zo geestelijk wegteren. Uw sap kan nog zo veranderen in zomerdroogte, maar hij komt. En hij zal de gezondheid weer doen reizen en u genezen. Je kunt nog zo alle krachten verloren zijn. Wat kun je geestelijk worstelen en al je krachten kwijtraken? Ze zeiden vroeger wel, hè, dan blijft het vlees aan de deurposten kleven. Zo is het. Je kunt wegteren. Dat je je werk niet meer kan doen, wat je huishouden niet meer kan doen, dat je op bed terechtkomt en dat je niets anders meer kan dan schreeuwen om hulp en om redding. Ik was uitgeteerd, zegt de psalmist. Maar. Hij zag op mij neder. Weet u wat hij doet? Jesaja zegt het. Die de Heere verwachten. Zullen de krachten vernieuwen. Die daar ligt in stof gebogen. Zijn hoofd niet eens meer op durft te heffen naar omhoog. Zal opvaren op vleugelen gelijk de arenden. Lopen en niet moeder worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dat doet God met zijn vermoeide, uitgeputte volk. De laatste sleutel. Je kunt zo diep komen. Je kunt zo diep worden aangevochten. Dat je de wanhoop nabij komt. Dat je jezelf wat aan zou doen. Maar hoor eens. Al ben je bang dat je jezelf wat aan zal doen. Dat kan. Kun je wel bang voor zijn. Weet je wat de Heere zegt? Maar de Heere is getrouw die u zal versterken en zal bewaren van de boze. duivel kan zeggen, hè? Als ik het wil, doe jij jezelf wat aan. Maar de Heere zegt tegen zijn kinderen dat hij dat niet zal toelaten. Hij zal ze bewaren van de boze. Ziet u. Gods sleutels uit de gevangenis. Misschien bent u er al uit. Misschien zegt u nou, je was nog maar net bij punt 2. Ik was al uit, dat kan. Gods woord is zo machtig. Zo krachtig. Dat ijzeren grendelen in stukken breken. En misschien zegt u, achter vlamt iets van moed en iets van hoop op. Maar toch, ik zit er nog altijd in. Maar weet u, dat klinkt een beetje raar. Maar dat maakt eigenlijk geen verschil. Of u er nog in zit of al uit bent. Dat is eigenlijk niet echt verschillend. Want Gods woord is waar. Dus u zult eruit geraken. De vraag is alleen, is nu of over een uurtje straks vanavond thuis op de knieën. Of vannacht of morgenochtend misschien. Maar u komt eruit. Maar wanneer? Ja, dat is die vrijende. Maar dat die het doet, dat is zo zeker. Dat is zo zeker. Kijk, dat is God, hè. Dat is God. Daar kun je van op aan, hè. Ja, daarom, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons toch een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons eeuwig zalig leven. Hij kan. Tuurlijk. En u zegt, maar wil die ook? Ja, hij wil. Hij kan en wil. Ja, maar u kunt het wel en u wil het ook, maar doet u het ook? Ja, hij zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven, geen pleister. Niet, ach, kleine bemoediging. Volkomen uitkomst. En dan weet je wel, dat ene moment, dan ben je zo in de diepte en zo in de benauwdheid. En dan weet je niet waar je het zoeken moet. En het volgende ogenblik huppel je van zielenvreugd. Omdat je je wens verkregen hebt. Ja. Ja, dat doet hij. Zullen we daarvan zingen heel even? Kan toch wel. Psalm 72. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Psalm 72, vers 11. Dan deze een beetje uitgelopen in leidende woorden brengen ons bij het volgende onderdeel, de lieflijke berg. We hebben het al zo vaak gezien, hè? Als christen in de benauwdheid is gebracht, als die in de moeite is gekomen, als die door diepe dalen heeft moeten gaan, volgt er altijd weer een versterking. Een geloofsversterking. een troostvolle periode. Want onze God is geen God van uiterste duisternis. Jawel, hij gaat diepe wegen. Hij gaat soms door zware beproevingen heen. Maar hij wisselt het ook af met heerlijke momenten van vreugde. Zo ook bij christen en hopenden. Daarna zetten zij hun reis voort en kwamen aan de lieflijke berg. Die aan de heren van die heuvel, waarvan zij tevoren spraken, toebehoren. Hierop nu klommen zij, ten einde daar te zien de hoven, boomgaarden, wijnstokken en waterfonteinen, waar zij ook dronken, zich wasten en onbeschroomd aten van de vrucht van de wijnstok. Ze wandelen hier de heuvel op, de heuvel van de lieflijke berg. Bunyan gebruikt dat door elkaar heen. En die heuvel, die bergen, die symboliseert weer de christelijke gemeente. Dus waar vinden ze weer troost, waar vinden ze weer bemoediging? Daar waar het volk vergaderd is. Daarom die christelijke gemeente, die samenkomst rondom het woord, die kunnen we niet hoog genoeg waarderen. En we leven in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert, dus de unieke individuele mens met zijn eigen behoeftes, die staat centraal. En nou ja, als daarbij de kerkdienst een bijdrage kan leveren, dan gaat hij naar de kerk. Als die kerkdienst geen bijdrage kan leveren op deze zondag, dan gaat hij niet. Als die dominee en waarschijnlijk een passende bijdrage kan leveren aan het persoonlijke goede gevoel, dan gaan we vandaag naar die. En als morgen de andere predikant wat meer past bij de gemoedsgesteldheid, vandaag ben ik wat meer rationeel ingesteld, ik wil wat meer leren, dan ga ik naar een geleerde predikant. En vandaag ben ik wat emotioneel, ik wil graag naar een wat meer gevoelvolle predikant. En zo doet zich de individuele mens te goed aan, ja, aan al het moois en al het lekkers wat er te krijgen is. Dat doet de mens. Maar dat is niet de christelijke gemeente. De christelijke gemeente is de gemeenschap. Cruciaal is uiteraard wel dat daar de ware leer wordt verkondigd en de sacramenten worden bediend en de tucht wordt gehandhaafd. Dus ik pleit er niet voor om ergens te gaan kerken waar de waarheid niet wordt verkondigd. Moet je heel snel wegwezen. Echt waar. Maar daar waar het volk vergaderd is en waar het woord gepredikt wordt, sacramenten hun plaats hebben, de tucht wordt gehandhaafd, dat is de gemeente van Christus. En die wordt hier als een lieflijke berg, als een heuvelachtig landschap voorgesteld. Vol met hoven, boomgaarden, wijnstokken, waterfonteinen. En daar gaan hopenden en christen, die gaan zich daar te goed doen, die gaan daar genieten van die lieflijke berg. Heerlijk, hè? We lazen dat ook uit Joël 3. Vers 17. En gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, dat is een berg. De berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen. De heuvelen van melk zullen vlieten. En alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan. En het dal van Sittim bewateren. Dat is het beeld, denk ik, wat Bunyan heeft willen gebruiken voor dit deel. Joël 3. De lieflijke berg. Waar God op woont. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En dan lezen we dat, Joël, dat van die berg daar vloeit wijn en melk. Nou, de kinderen die hebben dat gelijk natuurlijk, dat denken ze gelijk aan Jesaja 55, toch? Daar gaat het over de wijn en over de melk. De Heere raadt ons aan om te kopen wijn en melk. En die wijn dat wijst heen op de gerechtigheid en het bloed van Christus. Dat wijst heen op de volkomen vergeving der zonde. En die is daar op Sion te krijgen, op die berg. Dus kom ik ook even vanavond wat meer richting degene die zeggen, ja, maar ik heb geen vergeving der zonde. Ik vrees de Heere niet. Daar op de berg, die lieflijke bergen waar het volk vergaderd is in de kerk, daar woont God en daar is wijn en die vliet van die berg af. Dat wijst ons op een hele grote, overdadige wijn. Het vloeit van die berg, de vergeving der zonde is zo wijd en zo groot en zo beschikbaar voor alle mensen op deze aarde. Wat de Heere maar zegt, wie wil die nemen? Dat de Heere zegt dat het te koop is. Zonder geld, zonder prijs. Het vloeit van die berg af, die heerlijke, ontzaglijke gerechtigheid van Christus, aangebracht door zijn lijden, het vloeit eraf. Zoveel. Zo rijk. Vergeving der zonde. De gerechtigheid van Christus. Maar ook, zeggen de kanttekeningen bij Jesaja 55. De gaven van de Heilige Geest. Die vloeien van die heuvel, van die berg, de christelijke gemeente af. Maar nog meer. Ook water. Hè? We lezen van stromen. Stromen water, er wordt daar op die berg een fontein geopend van water. En dat vloeit van die berg af ook al zo royaal. En dat vult al die stromen en al die beken. En het vloeit zo langzaam naar beneden. En dan komt het daar in het dal van Sittim. Het dal van Sittim is het dal waar de Dode Zee zich bevindt. Waar alles dood is en alles dor is. Daar is niets wat leeft. En dat water vloeit dat dal in. En alles komt tot leven. Oh ja. Die dode zee. Geen vis in. Alles dood en alles dor. Het water vloeit erin van de geest. En het wordt levend. En er komen vissen. En planten. En bomen. En het begint alles heerlijk te bloeien. En daarom ook vanavond als u zegt, maar beste man, mijn hart is echt dood. Het is een dode zee van binnen. En u kunt wel spreken over al die beloften en over al die zaligheid die er is. En voor Gods kinderen, maar man, bij mij is het dood. Maar van die berg vloeit dat levenwekkende water. Zodat zelfs de dode zee van uw hart gaat leven. En er vissen in gaan zwemmen. Er bomen opkomen en gaan groeien. Heerlijk, hè? Ik zou daar uren over willen spreken, maar dat gaat nou niet. Maar dat kunt u eens nalezen vanavond in Joël 3. Probeer het even te houden bij wat Bunyan zegt, anders dan wordt het wat te warrig. Bunyan tekent dus deze berg. En dan zegt hij, ten eerste ziet hij daar hoven. Dat is meervoud, hè? Hoven zijn eigenlijk door tuinen. Meerdere hoven op die berg. En dat is ook wel goed om vanavond al wat aan te stippen. Ja, de kerk is één lichaam. Met Christus als het hoofd. Toch lezen we dat er sprake is van verschillende hoven. Er zijn verschillende gemeenten. En daarom moeten we streven met elkaar naar de eenheid door het geloof en de liefde. Met één hoofd, daarom moeten we elkaar niet verbijten en vereten enzovoorts. Maar we hoeven niet allemaal één kerk te worden. In de zin van één gemeente. Dat gaat helemaal niet. Als in Amsterdam alle kerken in één gebouw zouden gaan zitten, dat gaat helemaal niet. Ja, dus het zijn mogen hoven zijn. Maar allemaal met dezelfde wijn, dezelfde melk, dezelfde water, dezelfde geest. Dat is het eerste. En die hoven, dat zijn dus de kerken. We lezen dat ook in Hooglied veel, hè. Dan staat er in Hooglied 5 bijvoorbeeld: ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. De kanttekening zegt dan: die hof is dus de kerk, dat is de gemeente. Daar komt Christus in. Dus christen en hopende komen daaraan en blikken daarop dat gebergte. En zien verschillende hoven. En in die hoven zien ze boomgaarden. Allerlei bomen geplant. En bomen zijn in de Bijbel heel vaak het teken van de christenen. Van de ware gelovigen die daarin geplant zijn. Kunt u lezen? Bijvoorbeeld in de psalmen. De rechtvaardige is als geplant aan waterbeken, een boom die vruchten draagt enzovoorts. En ook in die hoven zijn ook wijnstok. Dat brengt onze gedachten direct ook weer bij Christus. Die zegt: ik ben de ware wijnstok. Dus dat hele gebergte, dat heuvellandschap, dat is Sion, daar woont God. Daar is vergeving, heiligmaking, bediening van de geest. En de vrucht daarvan zijn die hoven, die kerken. En in die kerken woont Christus. Als de wijnstok. En aan die wijnstok daar groeien de ranken. Dat zijn de gelovigen. Die hun sappen trekken uit die wijnstok. En zo vruchtbaar mogen zijn. En dan is er ook volgens Bunyan... in die hoven, daar zijn waterfonteinen. En dat heeft ook iets heerlijks. Want wie is nou de fontein van het levende water, kinderen? Wie is dat? Dat is toch de Heer Jezus. De Heer Jezus is de fontein van het levende water. En weten jullie hoe die fontein is ontstoken? Hoe die fontein is gaan vloeien? Weet u waar dat begonnen is? Dan moeten we terug naar Golgotha. Op Golgotha hangt daar Christus. Aan het kruis. Gestorven. Voor zondaar. Voor vijanden. Voor goddelozen. Voor onrechtvaardigen. Onbarmhartigen. Haters van God en haters van hun naasten, daar hangt hij. Gestorven. Het hoofd gebogen hebbende. De geest gegeven hebbende, daar hangt hij. En dan komen die soldaten. Met een speer. En die steken ze in zijn zijde. En wat komt er uit die zijde? Bloed en water. Daar is de fontein geopend. Daar heeft Zacharia al vele eeuwen daarvoor al van geprofeteerd. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden. Uit de zijde van Christus. Waarvoor? Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Daar vloeit uit de zijde van Christus... water. En dat is die stroom geworden. Die berg is afgevloeid. Die de hele wereld is overgegaan. Dat is zo ontzaglijk rijk. Dat water is uit hem gaan vloeien. En geestelijk gezien nooit meer gestopt. En het gaat de hele aarde over. En waar het komt, maakt het de dode aarde vruchtbaar. En dan horen we de profeet zeggen dat langs die stroom van dat water uit de zijde van Christus, daar staan de vissers. De evangeliedienaren, en die werpen het woord in dat levende water en ze halen op grote vissen. Talloze zondaren worden door dat levende water gered. De profeet zegt, aan die wateren groeien bomen, die hangen zo wat over dat water heen en die dragen allemaal vrucht iedere maand hun vrucht. Het zijn de christenen, de ware gelovigen, die groeien aan de water, aan de zijde van dat levende water. En die groeien en zijn vruchtbaar. Maand tot maand. Kom, is dat onze gemeente? Is dat onze gemeente? Is dat het levende water van Christus? En groeien daar ware gelovigen aan de zijkant? En brengen die maandelijks hun vruchten voort? Maandelijks deze wedergeboren en die door het geloven. En die gered en die verlost en daarheen hoort wat bij God heeft ondervinden. Dat is de kerk. Door dat water. Ziet u, langs dat water staan ze, ze groeien. O, fontein der hoven, put van levende wateren, zegt de bruid in het Hooglied. U bent de fontein van het levende water. Ach, ik zou daar nog heel veel over kunnen zeggen. Ik hou me in, maar kijk eens, dat is zo mooi afgebeeld, hè? In die profetie. Want Christus is in zijn zijde gestoken. En dat is afgebeeld in de profetie. Dat dan van de zijkant van het altaar, aan de kant waar Christus in zijn zijde is gestoken, het water is gaan vloeien onder de dorpel van de tempel door de wereld in. En nog één ding zeg ik ervan. Ik ben vanavond een beetje warrig, moet me niet kwalijk nemen. Maar nog iets, hè. Kijk, normaal als water ergens uitvloeit, hoe verder het weggaat, hoe minder het wordt, toch? Dat is logisch. Maar dan zegt de profeet, en hoe verder het ging, hoe dieper het werd. Kan alleen maar bij Christus. Hoe meer, hoe verder het komt, hoe dieper het water wordt. Weer zo'n beeld van die volheid die er in Christus is. En daar mogen ze verkeren. In deze hof mogen christenen en hopende drinken van het levende water. Het is alsof de Heer Jezus zegt, eet vrienden, drinkt, word dronken o liefste. Heb je zo in de benauwdheid gezeten? Heb je zo in de wanhoop gezeten? Ben je zo gefolterd door de wanhoop? Kon je het niet meer zien? Wist je het niet meer? Heb je me uitgeroepen, o God, hoe moet het? Kom maar vrienden, kom mijn liefste, eet een moment, een ogenblik, drink maar. Kom er even bij, in de gemeente. En drink maar van het water des levens wat uit mijn zijde vloeit, ook voor u. U zegt maar, ik heb niet alleen dorst. Maar ik heb me ook weer bezoedeld en bezondigd. Maar kijk nog eens naar die zijde. Er vloeit ook bloed uit. Bloed tot verzoening. En water tot reiniging en afwassing. Hoe heerlijk, hoe alles in Christus is. Kon ik het u toch voorstellen? Kon ik het u maar laten zien? Maar dat de Heilige Geest het wilde doen vanavond. Om op de knieën te gaan vanavond en het uit te mogen roepen. Eén druppeltje van dat levende water, ook voor mij. Ik moest opeens denken aan die rijke mannen in de hel. Die vroeg één druppeltje water voor zijn droge mond, voor zijn dorst. Ontzaglijk zal het zijn als u vanavond hebt horen spreken over een fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. Als u vanavond hebt gehoord de lieflijke nodiging. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Als u het niet hebt gewild, als u dit water onrein geacht hebt. Zachtelijk zal het zijn om straks in de vlammen van de hel te verlangen. Maar één druppeltje van het water des levens om niet. Vanavond las ik het nog. Ik zeg het echt niet graag. Echt niet, maar toch. In Spreuken, hè, dat dan de wijsheid op de straten gaat als Christus. En hij roept maar toe. Ik raad u dat u van mij koopt. En verlaat nou de slechtigheden en leef. En als zij zich niet bekeren, als zij niet willen, als zij hem blijven verachten, dan staat er uiteindelijk vreselijke uit de lippen van de Christus, de vleesgeworden liefde, toch deze woorden: dan zal ik in uw verderf lachen. Niet spottend zo van nou ja, net goed, dat niet. Het is niet eens uit te leggen, het is iets ontzettends. Ik kan het niet eens uitleggen. Dat er zo'n fontein geopend was. En u niet gewild hebt. Daarmee stel ik u schuldig aan uw ongeloof. Daarmee stel ik u schuldig, hè, aan uw onwil om te nemen en te drinken van het water des levens. En tegelijkertijd zeg ik erachteraan, bevindelijk wetend wat het is om te versmachten naar het levende water en er niet bij te kunnen komen. Roep dan. Of hij het bij u brengen wil, hij zoveel gewilliger dan u gewilliger bent. Roep hem aan. Dus ja, begin van de avond was het voor de kinderen van God die het niet meer weten en niet meer zien. Wat een rijkdom en wat een ruimte. Maar we eindigen vanavond met een volkomen genoegdoening. Alle zonden door Christus. Er is kracht in het bloed genoeg voor u allemaal. Mag u geen seconde aan twijfelen. En laat die genoegzaamheid van Christus' verdiensten reden zijn. Om het zonder ophouden te zoeken. Want wie het zoekt, zal het vinden. Fontein geopend, zo overvloedig. Waarom zou het gesterven en niet leven? Het is alsof we toekijken op die scharen, die Israëlieten in de woestijn. En Mozes staat maar met die slangen. Kijk toch en je zult genezen zijn. En zie je die dwarse koppen? Niet kijken. Toch. Niet doen. Hè. Maar zie je ze ook liggen. Kinderen van God, ik geef het u mee. Zie je ze liggen. Zo verzwakt door de koorts. Die hun hoofd niet meer op kunnen heffen. Om te zien. Snel dan toe. Neem het hoofd. En richt het op de slang. U zegt, kan ik niet, en toch bent u geroepen om degene die ten dode wankelen, indien u komt, te dwingen in te komen. Want anders sterven ze, komen ze om, gaan ze verloren. Als we dat woordje toch zouden doorgronden, verloren, dan zouden we geen seconde meer kunnen leven. Als ik het zou kunnen doorgronden, het woordje verloren, liet ik u helemaal niet meer naar huis gaan vanavond, voor u wist wat het is om behouden te zijn. U kunt vanavond sterven. Vorige week bij ons in de straat weer een man, staat even op het dak, de goot schoonmaken, valt van dak, dood. 'S Morgens kwam ik hem tegen in de straat, de buurman. 'S Avonds loop ik buiten op straat. Rijdt een lijkwagen langs. Dag buurman, begrijp je? Dat is de werkelijkheid van het leven. Laat het toch ernst zijn. Maak er toch ernst mee. Om behouden te zijn. Voor het te laat is. Laten we eindigen. Zo wilde u troosten, Heer, wat ongetroost was. U had het gezegd, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Zo klonk ook die heerlijke, heerlijke mogelijkheid van zalig worden in u. Die volkomen genoegdoening die dat te verkrijgen is in het bloed van u, o Heer Jezus Christus. Zo klonk ook het dreigement. O, wee ons er als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. En dat alles gezegd hebbende, roepen wij u aan. O Heilige Geest, kom. O Heilige Geest, kom. En pas de woorden toe aan de harten van de hoorders. Red wat ten dode wankelt. Anders gaan ze verloren. Anders gaan ze verloren. Zachtelijk, Heer. Ontzettend, Heer. Verlos ze toch. Konden we ze verlossen, Heer, maar we kunnen het niet. Maar wilt u het doen? Brengt u ons veilig thuis? Wil de vogelen des hemels weren om het zaad weg te pikken? Wil al deze mensen op de knieën brengen straks bij thuiskomst? Om te roepen, om te smeken, om u aan te lopen als een waterstroom. Om één druppel van het levende water. Want wie daarvan gedronken heeft, zal in der eeuwigheid niet meer dorsten. Heb dank voor wat u gaf, Heer. U bent zo goed. Zo goed. Om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen door met elkaar te zingen van Psalm 103. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7.